Goedemorgen. Ach, dat laatste lied deed mij zo denken aan een boekje van mij dat op de boekentafel ligt. God is mijn muziek. Dat staat in de Bijbel, als je het goed vertaalt. Dank je wel. Er ligt nog meer op. Als je nou nog na al die tijd nog steeds niet weet hoe het precies zit met Israël en de Palestijnen, dan wordt het echt tijd dat je dat boekje koopt wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen. En eigenlijk is er ook in zekere zin een vervolgdeeltje op verschenen. En dat gaat over Israël en de hiel van Esau. Nou ja, kijk maar. Dus ik zou het leuk vinden als jullie er even langslopen. Je maakt een foto van de bankgegevens. Als je op zondag niet wilt betalen, doe je het morgen. Wil je morgen niet betalen, mogen dan de toren des Heren over jullie. Neem me niet al te serieus. Maar ik schrijf ze bij jullie, dus als je even naar wil kijken, zou ik fijn vinden. Nou, jullie hebben het gehoord, het is beloken Pasen. Wie kende die uitdrukking wel? Alle mensen van boven de... Beloken Pasen. Dus de afsluiting van de Paasweek. Palmzondag, Paaszondag, beloken Pasen. En waarom is dit een speciale dag? Omdat de Bijbel ons iets vertelt over die achtste dag. Wij zouden zeggen de zevende dag na de opstandingszondag. En daar gaan we over lezen. En dat doe ik uit Johannes 20. Uit de minst slechte vertalingen die er bestaat, want vertalingen blijft altijd maar mensenwerk. Maar dit is dan de best gelukte. Johannes 20. Vers 24. Thomas nu, een van de 12, die Didymus heette, was niet bij hen toen Jezus kwam. Dat was op die Paaszondag. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: "We hebben de Heer gezien." Maar hij zei tegen hen: "Als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie en mijn vinger steek in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven." En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, ging in het midden staan en zei: "Vrede zij jullie." Daarna zei hij tot Thomas: "Breng je vinger hier en zie mijn handen. En breng je hand en steek die in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig." Thomas antwoordde en zei tegen hem: "Mijn Heer en mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je mij hebt gezien, heb je geloofd. Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben." Tot zover uit het woord van God. Precies 23 dagen geleden was ik met mijn beide zonen op het hoogste bergplatform van Europa. Dat was in Zwitserland, bij de Matterhorn. En dat was een hoogtepunt in mijn leven. Ik was nog nooit zo hoog geweest, bijna 3900 meter. Er is weinig lol aan om het te vertellen, want er zijn ontzettend veel mensen die zeggen: "Oh ja, daar ben ik ook wel eens geweest." Ja, maar tegenwoordig zijn we een reislustige natie, dat waren we eigenlijk altijd al wel. Maar die hele week dat ik met mijn zonen uit was, was een feest. Mede om redenen waar ik eigenlijk van tevoren niet zo bij stil stond. Want het is heel bijzonder om met je beide zonen op pad te gaan, vooral als dat geen adolescenten meer zijn. Ze zijn 50 en 52. Van hun 6 kinderen zijn er al 5 volwassen. Dus ja. En ik was heel benieuwd, want ze zijn heel erg verschillend van aard. Hoe dat tussen die twee zou gaan. Nou, dat is geweldig gelukt. En ze hebben enorm veel steun geleverd aan deze oude man bij alle trapjes en alle andere dingen, met koffers en toestanden. Het was geweldig. En ik heb ook nog 2 dochters. Daar gaat mijn vrouw dan weer mee uit, als u begrijpt wat ik bedoel. En het is frappant hoe verschillend die 4 zijn. Het zal bij jullie in de gezinnen ook wel zo zijn. Je ziet wel eens overeenkomsten, maar vooral de verschillen zijn toch frappant. Ik denk wel eens een keer als bioloog zijnde, ben ik ook nog geweest. Stel je voor dat we 4 heel andere kinderen hadden gehad. Dat had zomaar gekund, nietwaar? Of hadden we 20 gehad? Dan zouden ze alle 20 totaal verschillend zijn geweest. En het leuke is, dat is in de gemeente ook zo. We zitten hier bij elkaar als een stelletje ongeregeld. Als een stelletje zeer verschillende lieden. Ik heb ooit een oude broeder gekend. Misschien was hij wel jonger dan ik nu ben, dat weet ik niet meer. Uit Berlijn. Dat was nog een echte ouderwetse Pruis. Dat zijn militaristische figuren. Die zei, ik zal het in het Nederlands zeggen, normaal is het dat een gemeente allemaal precies in de pas loopt. Nou, ik zei maar meteen als individualistische Hollander dat ik het er helemaal niet mee eens was. Jullie hoeven helemaal niet allemaal in de pas te lopen. Ik zou het jammer vinden als ik hier 2 mensen zou kunnen vinden die precies over alles hetzelfde dachten. Dat geloof ik niet. Mijn vrouw en ik denken ook niet over alles hetzelfde en jullie ook niet. Dat mag ook allemaal. Natuurlijk, je moet met elkaar een paar gedragsregels afspreken. Maar voor de rest, heerlijk verschillend. Ik denk wel als de Heer Jezus op de avond van zijn opstanding zo te midden van zijn discipelen verschijnt, dat hij dat ook zo gezien heeft. Wat een stelletje, ik zal nog niet zeggen ongeregeld, maar toch, wat een verschillende lieden. Op Goede Vrijdag hadden ze hem allemaal in de steek gelaten. Behalve Petrus, die liep dan nog een beetje achter hem aan. Maar toen het erop aankwam, heeft hij de Heer 3 keer verloochend. Johannes is de enige die we ook bij het kruis aantreffen. De anderen waren allemaal nergens te vinden. En daar zaten ze zondagavond. Vrede, zei u. De Heer had ook kunnen zeggen, nou, waar waren jullie nou met z'n allen? Nee, vrede, zei u. Alleen al Petrus en Johannes, wat een verschil is. Johannes evangelie legt daar bijzondere nadruk op. Als ze horen van de opstanding, dat was de boodschap die de vrouwen brachten. En ja, in die tijd hechten ze aan het getuigenis van vrouwen niet erg veel waarde. En denk erom, dat was in Nederland tot voor kort ook zo. Pas na de Tweede Wereldoorlog is de wet op dat punt veranderd. Vroeger mocht een vrouw nooit een akte ondertekenen zonder haar vader of haar broer of haar man erbij. Dat is nog maar heel kort veranderd. Dus ja, ze zeiden hem, ja, stel vrouwen, die hebben gezegd dat. En Petrus en Johannes gaan meteen er naartoe. En dan zie je dat het leuk hoe verschillend mensen kunnen zijn. Johannes kan harder lopen, die komt het eerst bij het graf in aan, maar gaat niet naar binnen. Petrus komt erachteraan en gaat meteen naar het graf in. Dat is zo typerend voor die twee. En later, na de opstanding, als de Heer Jezus weer een tijdje wegblijft, dan zegt Petrus, ik ga vissen. Ja, dat was zijn vak. En hij dacht, ja, ik zit maar niks te doen, net zo goed vis gaan vangen. En er waren 7 die met hem meegingen. Het grootste deel van die mannen was ook vissers. En dan komen ze dicht bij de oever en daar staat de Heer Jezus. Ze hebben de hele nacht niks gevangen. Staat de Heer Jezus. En Johannes is de eerste die zegt, het is de Heer. En het is Petrus die vervolgens het water inspringt om naar de Heer toe te gaan. Bij de een zie je meer inzicht en bij de ander meer ondernemingslust en moed, voortvarendheid. Nou, dat is nou van 2 van de 12 discipelen. Ik heb Matthias alvast meegerekend. Maar van de anderen weten gewoon niet zoveel, anders zou ik dat ook nog kunnen vertellen. En trouwens over vrouwen gesproken. De eerste aan wie de Jezus verschijnt, dat zijn de vrouwen. En in Johannes wordt daarbij de nadruk gelegd op die ene, Maria Magdalena. Zij kregen de kerk de eretitel Apostola Apostolorum. Dat betekent apostel van de apostelen. Je kunt ook zeggen boodschapster aan de apostelen. Zij mocht als eerste vertellen van de opgestaande Heer. De Heer heeft namelijk een andere opvatting over vrouwen dan bij ons de burgerlijke stand vroeger had. Dus vrouwen mochten als eerste getuigen van zijn opstanding. Dat was ook omdat zij degene waren die naar het graf waren gegaan om het lichaam te verzorgen. Dat lichaam dat al opgestaan was. En dan die ontmoeting met Maria. Dat is zo liefelijk. Ik ben het kort over, want ik wil het over Thomas gaan hebben. En waar hij het ziet, herkent hem niet. Die denkt, dit is de tuinman. Dat is ook begrijpelijk. De opstanding was heel totaal niet onderdeel van haar plaatje. Daar kon ze gewoon niks meer voorstellen. Misschien ging bij haar ook wel net als bij de Emmausganger staat. Haar ogen werden gehouden dat zij de Heer kende. Want zij ziet iemand staan. Heer, als u hem hebt weggelegd, wilt u dan zeggen waar? Want ik wil hem graag. En dan doet de Heer maar één ding. En dat ontroert me altijd. Hij noemt haar naam. Maria. Hij heeft het waarschijnlijk in het Hebreeuws gezegd. Mirjam, waar zit je, Mirjam? Maria, Mirjam, dat is daar helemaal. Oh. Maar het is dezelfde naam. Net als de goede herder in Johannes 10. Hij roept zijn schapen bij namen. Wat mooi, hè? Als je mij roept, zegt hij Willem. Dan zat ik al met 5 Willems in de klas, dus daar heb je een hele hoop van. Eén van die Willems is vandaag jarig trouwens, niet gisteren, maar vandaag. Maar goed, het is toch mijn naam. Hij roept ons bij onze naam. Hij kent ons bij onze naam. Als ik iemand zie hier, dan denk ik, wie was dat ook alweer? Ik struikelde enorm over de naam Wiegeraad. En tenslotte moest ik toch geholpen worden. De Heer heeft daar geen last van. Maria. Het enige wat ze uitbrengt is Rabboni. Meester, ze valt aan zijn voeten. Maar dan Thomas. Thomas is een bijzonder iemand. Je komt hem al tegen in Johannes 11. Je komt hem 3 keer tegen in het Johannes-evangelie. En de eerste keer in Johannes 11, als de Heer Jezus te kennen geeft dat hij op weg wil gaan naar Jeruzalem. En dan spreekt Thomas deze merkwaardige woorden. Nou ja, laten we maar met hem meegaan om daar samen met hem te sterven. Dat zegt wel wat over Thomas. In de eerste plaats dat hij begreep dat de Heer Jezus enorme risico's nam door naar Jeruzalem te gaan. En dat bleek uit te komen. Want de Heer Jezus is inderdaad in Jeruzalem gestorven. Hij is ook opgestaan, dat was nog buiten de picture. Maar Thomas begreep ook dat zij allemaal gevaar liepen. Daarom zijn ze ook gevlucht. En de Heer Jezus zei al in Gethsemane, toen hij gevangen genomen werd, als jullie dan mij zoeken, laat deze alsjeblieft heen gaan. Laat hen met los, met rust. Maar ja, ze waren al vertrokken. Laten we dan met hem sterven. Je zou zeggen, Thomas is een doemdenker. Wie van jullie beschouwt zich, even eerlijk, je hand opsteken als een pessimist? Jullie liegen gewoon. De helft van jullie is optimist en de helft is pessimist. Zeg het dan maar eerlijk, ik ben ook een pessimist. Een pessimist is iemand die, als er 2 toekomstige mogelijkheden zijn, een positieve en een negatieve, vooral gefixeerd is op de negatieve mogelijkheid. Ik geef jullie nog 1 kans. Wie van jullie is een pessimist? Kijk, er komen er al meer. Ja, Thomas ook. Laten we dan maar sterven met hem. Maar het is toch geweldig dat deze man bereid was om voor de Heer te sterven? Het was helemaal een misrekening, maar dat feit dat hij daartoe bereid was, dat was al heel bijzonder. En de volgende keer dat je hem tegenkomt, dat is in Johannes 14. Als de Heer Jezus het heeft over het feit dat hij zal heen gaan, dan is het Thomas die zegt in vers 5, Heer, we weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij de weg dan weten? Want de Heer Jezus had er vlak voor gezegd, waar ik heen ga, weet u en de weg weet u. Thomas zegt, nou, ik weet nergens van hoor. Die staat nog maar steeds in mijn hoofd, die Jezus gaat sterven. Dus hij gaat naar het hiernamaals, dat is het. Is er niks meer van te vertellen. En de weg daarheen. Maar hij wilde het wel weten. Hij was wel degene die er belangstelling voor had. Heer, waar gaat u heen? En dan zegt de Jezus in antwoord op die mooie vraag van Thomas. Want ik hou van goede vragen. Antwoord is mooi. Maar soms zeg je al van een goede vraag. Dan zegt hij, Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de weg. Een ongelofelijke uitspraak, moet ik je eerlijk erbij vertellen hoor. C.S. Lewis heeft ooit geschreven, bij zulke vragen, ook bij zo'n opmerking als mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Dat is ook zo'n kolossale uitspraak, zeg. Er zijn maar drie mogelijkheden, schreef Lewis. Of iemand die dat zo zegt is grootheidswaanzinnig. Hij bedriegt zichzelf dus ook. Of hij is een opzettelijke bedrieger. Hij weet dat het niet waar is, maar hij zegt het toch. De derde mogelijkheid, het is de waarheid. Ik ben de weg. Dat wil zeggen, er is geen andere weg tot God. Mensen die Jezus totaal niet kennen en het evangelie niet kennen, daarvan zegt Romeinen 2 dat als ze God oprecht gezocht hebben, dan is er genade voor hen. Maar als je Jezus wel kent en je geeft de voorkeur aan een andere weg, dan ziet het er niet best uit. Ik ben de waarheid, zegt hij. Niet alleen maar ik verkondig de waarheid, ik ben de waarheid. Ongelooflijk. Ik ben het leven. Maar goed, de geschiedenis gaat verder. De discipelen zitten daar bij elkaar. Maar Thomas was niet komen opdagen. Die had wel het verhaal gehoord van die vrouwen die gezegd hadden dat ze Jezus gezien hadden. Maar Thomas, ik hou wel van die man. Ik vind het eigenlijk niet aardig dat wij hem altijd de ongelovige Thomas noemen. Want aan het eind van het verhaal is hij een heel gelovige Thomas. Waarom moeten we hem altijd negatief in gedachten houden? Dat is net als in de kinderbijbel als het gaat over Petrus die liep op het water. Altijd wordt hij afgebeeld als door het water heen gezakt. Nooit als lopend over het water. Dat is toch niet aardig? Vanaf nu noemen we hem de gelovige Thomas. Maar ik geef toe, Thomas is trouwens een interessante naam. Hij wordt vertaald in het Grieks. Didymus, dat helpt ons niet veel, want je moet dan en Hebreeuws en Grieks kennen. Maar het betekent tweeling. En ik weet niet waarom dat zo benadrukt wordt. Waarom de Heilige Geest dus die noemt. Zijn er Thomas hier in de zaal? Is iemand die Thomas heet? Eerlijk zeggen, hè? Niet schamen als je Thomas heet. Geen Thomas. Ook niet iemand die Didymus heet waarschijnlijk. Maar Thomas betekent tweeling, toch? Thomas betekent tweeling. Misschien bedoelt dat wel te zeggen dat er in Thomas zelf een soort tweeling zit. Geloof en ongeloof strijden met elkaar. En in zekere zin heb ik daar respect voor. Thomas laat zich niet zomaar wat wijsheden, wijs maken. Een paar vrouwen zijn bij het graf geweest en die hebben daar een geestverschijning geweest. En alle discipelen zijn daarvan onder de indruk. Nou, ik Thomas niet hoor. Ik laat mij niet zomaar wat op de mouw spelden. Daar kan ik inkomen. Daar kan ik inkomen. Ik hou ook niet zo erg van christenen die zeggen, als ze een vraag krijgen, waarom geloof je dit of dat? Ze zeggen, ja, dat moet je gewoon maar geloven. Maar dat is geen goed antwoord. Dat is geen goed antwoord. Als je een hamiet vraagt, waarom ben je een christen geworden? Dan zegt hij niet, nou ja, zomaar, het leek me wel leuk of zo. Hij kan jou, dat weet ik intussen uit ervaring, een heleboel argumenten geven waarom hij een christen is geworden. En als ze aan jou vragen, waarom ben jij een christen? Ik heb trouwens een boekje ook geschreven op de boekentafel, ligt het, waarom ik een christen ben. Noem het maar eventjes. Maar dan moet je daarvoor argumenten kunnen geven. En die argumenten moeten steekhoudend zijn. Geloof is veel meer dan argumenten, maar geloof zonder argumenten, daar geloof ik niet in. En ik heb goede argumenten om te geloven waarom geloof zonder argumenten geen goed geloof is. Kun je het nog volgen? Ik heb ooit een man gekend, hier notabene in Zuid-Holland, die gezegd moet hebben, ik geloof het, wat in de Bijbel staat, dat walvis Jona inslikt en als er gestaan had dat Jona de walvis ingeslikt had, dan had ik het ook geloofd. Ik denk niet dat God met zo'n geloof blij is. Want dan ben jij goed gelovig. En dan geloof je dus alles wat de mensen tegen je vertellen. In de Bijbel staan niet dat soort onzinnige dingen die tegen het verstand ingaan. Er staan wel een hoop dingen in de Bijbel die boven het verstand uitgaan. Dat is heel wat anders. Drie eenheid. Dat is een moeilijke zaak, gaat boven je verstand uit. De twee naturen van Christus, dat gaat boven je verstand uit. De verhouding tussen onze menselijke verantwoordelijkheid en de goddelijke soevereiniteit, om maar even een paar stevige onderwerpen te noemen, dat gaat boven je verstand uit. We kunnen er helemaal over zeggen, je kunt het proberen uit te leggen, maar ten diepste gaat het boven ons verstand uit. Maar je kunt in zekere zin zeggen, de Bijbel vraagt nooit van ons dingen te geloven die tegen ons verstand ingaan. In de Babylonische zondvloedgeschiedenis hoor je bijvoorbeeld over een ark, net als in het Bijbelse verhaal, maar die ark bij de Babyloniërs die was kubusvormig. Nou, je moet er niet aan denken om op een kubusvormige boot te verkeren, die zo alle kanten omkiepelt elke keer, snap je? Maar die boot die in de Bijbel beschreven wordt, die ark, is volkomen zeewaardig. Je kunt er niet goed mee varen, je kunt er niet veel sneller mee maken, maar dat was ook niet nodig. Hij was volkomen zeewaardig door de mate die hij had. Dat is maar een simpel voorbeeld. De Bijbel vraagt ons niet dingen te geloven die tegen het verstand ingaan, maar wel om dingen te geloven die boven het verstand uitgaan. Ik zou bijna zeggen, als dat niet zo was, ja, wat is het geloof dan waard? Dan zou je God in je vestzakje kunnen steken. Dan zou je de hele waarheid van God, als het ware, precies uit kunnen sorteren. Theologen, dat zijn mensen die er hun vak van gemaakt hebben om uit te knobbelen hoe alle dingen van de Bijbel in elkaar zitten, maar die ook op een bepaald moment moeten kunnen zeggen, dit zit sowieso in elkaar, maar hoe het echt is, dat kan ik met mijn verstand niet bevatten, dat gaat daar bovenuit. Nou, Thomas was zo eentje, die ging niet zomaar op verhaaltjes af. Zeker niet van vrouwen. Oh, wacht even, hier, waar zit die microfoon uit? Zit hij op mijn wang? Oh, dat is, dankjewel. Dankjewel, ik deed zo toen. Kwam het geluid niet meer door. Goed, het is allemaal oké. Zeker niet van vrouwen. Bovendien, je kent toch allemaal verhalen van mensen die geestverschijningen hebben gezien? Oh nee, daar gaan we niet op in. Ik geef een voorbeeld dat misschien voor sommigen een beetje gevoelig ligt. Dat moet je dan maar kunnen hebben van me. Vooral Amerikanen, daar weet ik verschillende boeken van mensen die gedroomd hebben over de hemel. Heel uitvoerig, tot in details, en dat hebben ze opgeschreven in boeken. En dat wordt als warme broodjes gaan die over de toonbank. Want dat vinden de mensen mooi. Ik moet er niks van hebben. Het interesseert me niet hoe een of andere Amerikaan over de hemel gedroomd heeft. Ik heb ook een boekje geschreven. Sorry. Dat heet Het Hiernamaals. Dat loopt als een trein, want de mensen willen toch wel weten, hoe is het nou als ik eenmaal er niet meer ben? Maar dat boekje is gebaseerd niet op mijn dromen, maar op Bijbelse gegevens. Nee, we hebben niet interesse in wat de mensen allemaal gedroomd en gefantaseerd hebben. Alsjeblieft zeg. Thomas wil bewijzen. En daar heeft hij het volste recht toe. Want wij geloven niet zomaar iets. Dus als mensen zeggen, nou waarom geloof je dat dan? Ja, dan zeg je omdat het in de Bijbel staat, maar waarom geloof je de Bijbel? Je moet er toch wel iets over kunnen zeggen hoor. Als het al te moeilijk wordt, dan verschuil je maar achter de theologen, maar je moet toch wel kunnen vertellen waarom je gelooft. Niemand van ons, als het goed is, gelooft zomaar. We hebben argumenten. Ons geloof is meer dan de argumenten, herhaal ik, maar het zijn ook argumenten. En dan komen de discipelen bij, die hebben gemist natuurlijk. Zegt jongen, iedereen is behalve Thomas. Zien jullie dat ook al bepaalde personen vanmorgen ontbreken, die er anders altijd zijn? Heb je daar oog voor? Ik weet van iemand in de gemeente, echt waar, die was zelfs een kleindochter van me. Die zijn ook een hele tijd weg geweest vanwege ziekte. Er is geen mens die naar mij vroeg. Daar was ze heel diep teleurgesteld in die gemeente, dat kan ik me heel goed voorstellen. Met zo'n grote gemeente als hier is dat ook niet makkelijk. En toch. Wat deden de discipelen? Ze gingen naar Thomas toe. Ze gingen op huisbezoek. En ze zeiden tegen hem, Thomas, wat jammer dat nou niet was, joh. Waarom was je er nou niet, man? Je hoort er toch bij te wezen? Nee. Nee, ze zeggen maar één ding tegen hem. We hebben de Heer gezien. Vind ik zo mooi, hè. Ze zeiden niet meteen, er staat toch in de Hebreeënbrief dat je je onderlinge bijeenkomsten niet mag verzuimen. Hebreeënbrief bestond trouwens nog niet eens. Ze hadden dat soort argumenten niet, geen wettische argumenten. Pas op, hè. God heeft zijn wetten gegeven, maar wetticisme, dat is het nadruk leggen omdat de wetten het zeggen. Nee, wij doen bepaalde dingen niet omdat er een wet is die dat verbiedt, maar omdat er hele zinnige redenen zijn waarom de wet bestaat. Alsjeblieft zeg, geen regeltjes geloof. We hebben de Heer gezien. Thomas, we hebben de Heer gezien. En zondag komen we weer bij elkaar. Verder niks, hè? Zelfs dit is er al bij verzonnen. Zelfs zondag komen we weer bij elkaar. Misschien kwamen ze elke dag wel bij elkaar. En Thomas heeft een enorme strijd innerlijk gehad. Wat ga ik doen? Als ik er naartoe ga, dan ga ik toegeven aan de goedgelovigheid van die andere discipelen. En dat wil ik eigenlijk niet. Maar aan de andere kant, stel je nou voor dat ze gelijk hebben. Ik kan me ook vergissen. Ik vind het altijd verbazingwekkend dat niemand van de discipelen zich herinnerde wat de Heer Jezus gezegd had. Ik ga naar Jeruzalem, daar zal ik overgeleverd worden aan de overpriester en schriftgeleerden. Oh, vreselijke mededeling. Ze zullen me overleveren aan de Romein. Oh, ze zullen me aan een kruis slaan. Oh, en op de derde zal ik opstaan, want dat kwam al niet meer door. Hij zei het, op de derde dag zal ik opstaan. Dat kwam niet door. Niemand. Pas toen ze in het lege graf stonden, ineens begonnen te dagen. Zeiden Johannes en Petrus, wacht even, maar dit is toch ook wat hier gezegd is. Weet je, ik ben heel erg onder de indruk van deze waarheid. Mensen geloven wat ze willen geloven. En mensen geloven wat ze kunnen geloven. Moet maar eens over nadenken. Ik ook hoor, jullie ook. Jullie geloven wat je wil geloven. En je gelooft wat je kunt geloven. Waarvoor je de genade ontvangt om het te geloven. En dat laatste, op de derde dag zal ik opstaan, kwam niet door. Het zat wel in hun onderbewustzijn. En toen het zover was, begon het te dagen. Wauw, zou dat waar zijn? Hoe dan ook. Op beloken Pasen waren ze weer bij elkaar. En er staat zo'n mooie mededeling. En Thomas was er ook bij. En de Heer Jezus wendt zich onmiddellijk tot Thomas. Hij zegt, vrede zij u. Dat is mooi, hè? Vrede zij u. Ik zei net tegen onze Indonesische zuster, die zal ook wel ergens verdwaald zijn in de menigte, die net op het podium stond. Als ik volgende week spreek ik in een Indonesische gemeente. En dan begin ik altijd met Selamat pagi. Goedemorgen. En Selamat is eigenlijk een Arabisch woord. En betekent salam, vrede. Mooi woord, vrede. Dat is innerlijk rust, harmonie. Vrede, zei hij. En dan gaat hij naar Thomas. Ach, Thomas, jij wou bewijzen. En dan zei hij niet... Dat is niet goed. Je moet gewoon geloven. Bewijzen? Nee. Je moet gewoon geloven. Nee hoor. Hij zei, wil je bewijzen? Volkomen terecht. Kom maar hier. Je wou met je vingers, had je zo gezegd, in de littekenen steken, in de wonden, naar mijn zijde, in mijn handen. Kom maar. Mooi hè. En dan breekt Thomas. In mijn hoofd denk ik al dat hij op de grond valt. Maar toen ik het net las, stond dat er helemaal niet bij, geloof ik. Dat heb ik erbij bedacht. En hij zegt, mijn Heer en mijn God. Hij heeft genoeg bewijs. Best ingewikkeld trouwens hoor. Hoe zit het nou eigenlijk met dat opstandingslichaam van de Heer Jezus? Was dit dan niet de zoveelste geestverschijning? Nee, want je kon hem aanraken. En een week geleden had de Heer Jezus zelfs een stuk van een gebakken vis gegeten en een stuk van een honingraad. Om te laten zien dat hij geen geestverschijning was. Dus hij kon eten, alleen hij hoefde niet meer te eten. Groot verschil. Hij kon binnenkomen terwijl de deuren en de ramen gesloten waren uit vrees voor de Joden. En toch in hun midden verschijnen. Dus het was een lichaam, in zekere zin een fysiek lichaam. Je kon het aanraken, het kon eten. Maar het kon ook zomaar in het midden verschijnen zonder deuren of ramen te gebruiken. Dat gaat ook onze pet te boven. Dat hoort ook bij de dingen die te moeilijk zijn voor ons om te snappen. En als de Heer Jezus eenmaal ten hemel gevaren is, dan is dat ook nog een stuk verheerlijking. Zo fel dat als hij verschijnt aan Saulus op de weg naar Damascus, dan wordt hij verblind door deze heerlijkheid. Hij valt op de grond. De Heer Jezus had een fysiek lichaam, maar anders dan ons lichaam. Verder moet je niet vragen, want verder is het ons niet geopenbaard. Mijn Heer, mijn God. En dan zegt de Heer Jezus iets dat voor ons allemaal zo'n troost is, zo rijk van betekenis. Hij zegt tegen hen, tegen Thomas, jij moest eerst zien voordat je wou geloven. Maar even in mijn vrije vertaling, er zullen miljarden mensen zijn, na ons, na jou, die mij nooit zullen zien, zolang ze hier op aarde zijn. En die toch in mij zullen geloven. Op grond van het getuigenis van jou en van al die anderen. Van Thomas weten we dat hij uiteindelijk in India is terechtgekomen. In Madras. En daar de marteldood is gestorven. Dat is verpand, hè? Al die 12 discipelen zijn de marteldood gestorven. Bij Johannes is de enige uitzondering. Niet omdat hij ontsnapte aan alle narigheid. Maar ze hebben hem zo vaak gemarteld, maar dat kregen niet voor elkaar om hem dood te krijgen. Heel frappant. Maar allemaal marteldood gestorven. Bij Johannes probeerde ze het, het lukte alleen niet. Thomas ook. En door hun prediking zijn miljarden mensen tot geloof gekomen. Hier wij ook. Wij geloven in de opgestaande Heer. Omdat mensen als Thomas het persoonlijk hebben waargenomen. Kritische mensen die zich niet zomaar iets lieten aanleunen. Als Paulus in 1 Korinthe 15 een opsomming geeft van alle mensen die de opgestaande Heer hebben gezien, dan zegt hij ook niet, dat moet je me geloven. Dan zegt hij, nee hoor, er is aan die verschenen en aan die. Op een keer zelfs aan 500 broeders tegelijkertijd. Nou, hou die maar eens voor de gek. Met een geestverschijning. 500 broeders en sommigen leven nog, als je niet gelooft, ga je het me navragen. Kijk, daar hou ik van. Dat zijn de bewijzen, de getuigenissen. En het feit dat die 500 er geweest zijn en de Heer gezien hebben, is voor mij al voldoende bewijs. 500 kun je niet voor de gek houden. Wij geloven in de opgestane Heer op grond van de bewijzen. Maar veel meer dan dat. Geloof is overgave. Mijn Heer. Mijn God. Jezus, u bent de Heer van mijn leven voor de rest van mijn hele bestaan. Net zoals we dat zo net gezongen hebben. Voor u ga ik door het vuur, letterlijk. Voor u ben ik bereid de marteldood te sterven. Heeft u ook gedaan, net als al die anderen. Net als al die anderen. Gisteren tijdens de begrafenis van de paus werd het zomaar even tussendoor gezegd. Zonder al die pracht en praal moet Petrus daar al geweest zijn en daar de marteldood gestorven zijn. Gekruisigd, net als zijn Heer. Ondersteboven, want hij wilde niet zo gekruisigd worden als de Heer Jezus. Gekruisigd. Ik ben ooit in Rome in het kleine kerkje geweest, het Quo Vadis kerkje. Want toen Petrus dreigde gevangen genomen en gedood te worden, toen vluchtte hij. En toen kwam de Heer hem even buiten Rome tegen. En die zei tegen hem in het Latijn, want de Heer spreekt alle talen. Die zei, Quo Vadis, waar ga je heen, Petrus? Maar dat was genoeg. Net als bij Thomas. Hè? Eén woord is genoeg. We hebben de Heer gezien. Waar ga je heen, Petrus? Ja, hier. En hij draait zich om. En hij gaat terug, wetende dat hij in Jeruzalem, in Rome, ter dood gebracht zou worden. Ik vind het een prachtig klein kerkje. Hier is het gebeurd. Waar ga je heen, Petrus? En jij en ik, waar gaan we heen? Na vandaag blijven getuigen van de opgestaande Heer. Dwars tegen alles in. Dwars tegen alles in. Gisteren zag ik op televisie een van de bekendste katholieke theologen van Nederland, ik noem zijn naam niet, die eigenlijk een beetje de traak stak met dat lied. Hij is geleid in het paradijs. Daar wou hij niks van weten. Toen dacht ik, nou, wat geloof je dan wel over die namaals? Ik vond het maar heel zwak. En ook die enorme nadruk op, als je nou maar lief bent voor de medemens, dan hoef je geen christen voor te zijn, om lief te zijn voor je medemens. Slappe hap. Ik hoop dat er een paus komt, echt waar. die we net als Benedictus de 16e grote nadruk legt op de persoon van de Heer Jezus. Niet alleen als degene die de arme mensen lief had, als degene die zijn leven gegeven heeft op het kruis van Golgotha voor alle die in hem geloven. Zulke pauzen zijn er ook geweest. Deze paus legde een andere nadruk, geeft allemaal niet. Ik hoop en ik bid dat er een hele goede nieuwe paus komt die de weg van het evangelie zal wijzen. Die heeft meer invloed dan jij en ik samen. En intussen gaan wij gewoon als anonieme christenen verder, maar we blijven getuigen. Niet alleen maar van de Heer Jezus die voor ons gestorven is, maar van de Heer Jezus die is opgestaan. Toen jij gedoopt bent, ging je onder water. Maar je bent er ook weer uitgetrokken. Gelukkig maar. En dat heeft net zo goed betekenis. Je bent verbonden met de opgestane Heer die uit de dood is verrezen. En die verheerlijkt is aan Gods rechterhand. En daar voor ons plaats bereidt. Dat is ons geloof. En ik wens je toe dat je, dat wens ik ook mezelf toe. En ik bid dat mezelf en jullie toe. Dat we mogen blijven volharden in dat getuigenis. Met de belijdenis van ons hart, mijn Heer en mijn God. Zullen we danken en bidden. Dank u wel, Heer. Dat u ook mijn Heer en mijn God hebt willen worden. De Heer Jezus Christus. En de Heer en de God van al degenen die hier aanwezig zijn. En van miljarden mensen over heel deze aarde. Ook gelukkig heel veel Rooms-Katholieken. Veel traditionele protestanten, en wat voor soort we ook mogen toebehoren. En eigenlijk misschien het liefst helemaal geen soort, maar gewoon volgelingen van Jezus. Die hem kennen als de opgestane Heer, verheerlijkt aan Gods rechterhand. Van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dank u Heer dat we u zo mogen kennen. Dank u dat u zich voor ons hebt overgegeven in de dood. Maar ook dat u uit de dood bent verrezen, opdat wij uit de dood zouden verrijzen, de geestelijke dood. En straks ook uit de lichamelijke dood zouden verrijzen. Geef ons genade, Heer, ook in een nieuwe week die begonnen is, om u te volgen en te dienen. Onze levens aan u toe te wijden, want u bent het waard. Meer dan wie of wat ook in deze wereld. Geef ons die kracht en die genade. Zegen deze gemeente daarvoor. Zegen al degenen die leiding aan haar geven. Voor ieder die hier een taak en een dienst heeft. Heer, laat uw naam in onze persoonlijke levens en in deze gemeente en in deze regio en in dit land en in heel deze wereld mogen worden verheerlijkt en groot gemaakt. Amen.